onderwerp van vanochtend is verlangen naar Jezus. En als ik dan even terugga naar de zangdienst wat we net gezongen hebben. Wil ik weten wie u bent? Wil ik komen, wil ik horen wat u zegt? Wil ik leven waar u bent en uw woorden tot mij nemen? Of een ander nummer, ik verlang naar Jezus. Heel mijn leven geef ik u. Laat dat mijn offer zijn. Verlangen. Ik denk dat iedereen daar wel een associatie mee kan maken. Maar toch denk ik van, nou, laat ik toch maar even voor de zekerheid het woordenboek induiken, voordat ik het helemaal mis heb natuurlijk. En verlangen staat ook wel voor begeren. Of wensen naar. Toen ik verkering had met Naomi, toen verlangde ik eigenlijk gewoon elke dag naar haar. Ja, wie kent dat niet, hè? Als je verliefd bent, dan heb je gewoon zin om bij je liefde te zijn. En we hadden toen nog een, toen was het begintijdperk van de mobiele telefoons, kon je gewoon alleen sms-tekjes sturen. Nou ja, hoe vaak ik wel die sms-tekjes heb gestuurd en weer terug heb ontvangen. Ik moest 15 kilometer op de fiets hier in Zwijndrecht. En dat heb je er allemaal voor over, om gewoon bij iemand te zijn. En dat is verlangen naar. Ik weet nog wel een keer dat ik, ja, volgens mij was dat was Valentijnsdag. Toen wilde ik een roos brengen. Het was ontzettend slecht weer. Ik had nog geen auto. Dus ik heb heel de dag, of heel de tijd op de fiets, heb ik die roos heb ik achter mijn rug gehouden, zodat hij niet knakte door de wind. En als ik dan terugkijk, ik denk van ja, dan heb je iets voor iemand over. Maar stel je voor dat ik Naomi niet had leuk gevonden en ik had wel een vriend gehad die zegt van ja, ik ben zo verliefd, joh. Ik ben zo verliefd op iemand. En ik wil er gewoon elke keer bij zijn. En ik kan me daar geen beeld bij vormen. Dan denk ik echt van, wat stel je aan, man. Toch? In ieder geval, dan zou je denken, als je zelf dat gevoel zo niet kent, dan denk ik, wat stel je aan? Of zou je gaan denken, hey, iets wat jij hebt, dat zou ik ook wel eens willen hebben. Dat zou ik ook wel eens willen ervaren. Verlangen naar Jezus. Je kunt je dus afvragen, heb ik hier iets mee? Verlang ik naar Jezus? En waarom verlangen? En waaruit blijkt het verlangen naar Jezus? Verlang ik naar Jezus? Dan moet je eigenlijk eerst bij jezelf afvragen, wat geloof ik nu eigenlijk? Dat geldt zowel voor de mensen die nog naar op zoek zijn naar de zin in het leven, of voor zowel ook voor mensen die al heel lang christen zijn. Voordat je naar iets verlangt, wil je graag weten naar wat dan en waarom. Ook voor je levenspartner maak je een keuze. En dan zeg je ook niet van de een op de andere van de dag zo van, even kijken hoor, even kiezen. Ja, jij bent het. Nee, dan ga je iemand beter leren kennen. Dan ga je op onderzoek uit. En hoe meer je ervan overtuigd wordt dat hij of zij het wordt, hoe meer verlangen je gaat krijgen om bij zo'n persoon te zijn. En zo is het ook met Jezus. Maar dan moet je wel eerst een keuze gemaakt hebben. Ook om hem beter te willen leren kennen. En dat vinden mensen toch wel heel lastig. Zelfs als je een keuze gemaakt hebt, moet je toch vaak je best blijven doen. Om je relatie te verdiepen. Want eerlijk gezegd is dat ook zo, als ik kijk naar mijn eigen relatie met Naomi. Ja, dan moet ik dat ook blijven doen. In mijn relatie verdiepen. Om op onderzoek te gaan, als je nog geen christen noemt, of als je misschien al eerder een keuze hebt gemaakt om Jezus te volgen, is het eigenlijk net zoals in die relatie met man-vrouw. En ook is het goed om dan weer eens terug te kijken naar die periode dat je verliefd was. En misschien ben je dat nu natuurlijk ook nog wel. Maar dan zeg je van, hey, als je dat even niet voelt, hoe was het toen ook alweer? Waarom heb ik voor haar of voor hem gekozen? Nou, dat wil ik eigenlijk ook nu weer doen. Waarom zouden we voor Jezus kiezen of hebben we voor Jezus gekozen? Ik wil u vragen om even de Bijbel erbij te pakken en Johannes 1 op te zoeken. En dan starten we vanaf vers 1. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. En er was een mens door God gezonden en zijn naam was Johannes. Hij kwam tot de getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet de wil van vlees en ook niet de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geboren vader. Vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen. Hij was het van wie ik zei. Deze die na mij komt, is voor mij geworden. Want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Als je mensen om je heen vraagt of ze in God geloven, zul je vaak horen, ja, er zal wel iets meer zijn tussen hemel en aarde. Veel mensen geloven wel iets, maar verder komen ze eigenlijk ook niet. Vreemd dat we deze belangrijke vraag eigenlijk zo gemakkelijk afdoen. Veel mensen zien God niet als persoon. Dat is ook eigenlijk wel makkelijk, want dan hoef je eigenlijk geen rekening met hem te houden. Zo kan dat voelen. Ik heb eigenlijk een beetje de volgende meningen rond Gods bestaan samengevat, waar mensen zich aan zouden kunnen vastgrijpen. En ik heb bovenaan staan het theïsme. En het theïsme gelooft in een persoonlijke God, die nabij en tegelijkertijd hoog verheven is. Dit geloven wij als christenen, maar ook de joden en de moslims. Daarnaast heb je het deïsme. Het deïsme gelooft in een God, niet op de grond dat hij zich heeft laten zien op openbaring, maar uitgaande van het denken van de mens. Hij is wel de schepper van deze wereld, maar heeft daarna de schepping aan zijn lot overgelaten. Je kan het eigenlijk voorstellen als een klokkenmaker die de klok maakt, daarna aan die slinger een zwaai geeft en daarna gaat kijken, hij tikt door en er dan niks meer mee doet. Niet echt een persoonlijke God dus. Je hebt het pantheïsme. En het pantheïsme gelooft dat God en de kosmos één zijn. God is alles en alles is God. Er is geen verschil tussen God, mensen, dieren, planten en bomen. Dus hoeven we ook niet naar een persoon te verlangen. Want eigenlijk zijn we gewoon zelf God. Het kudisme. Het kudisme of ietsisme. Wordt vandaag door heel veel mensen wordt dat aangehangen. Van, we geloven al iets, dat er iets tussen hemel en aarde is. Maar eigenlijk interesseren we ons er niet echt voor. Ze zien geen mogelijke relatie tussen zichzelf en God. En dan heb je nog het atheïsme. Het atheïsme zegt dat er geen God bestaat. En dat je dat ook zeker kunt weten. Maar ja, ik denk dat veel mensen dat misschien zullen verbazen als ze dat horen. Dat er maar weinig mensen echte aanhangers zijn van het atheïsme. Wel zijn er veel mensen die het niet kan schelen. En die denken van oké, en die leven in de praktijk als atheïst. Er zijn dus vele manieren van denken. Maar wat is nou juist? En wat is nou de waarheid? Ik geloof persoonlijk dat we de antwoorden in de Bijbel kunnen vinden. En dat de God van de Bijbel een relationele God is. Hij die bij de mensen wil wonen. Die hij geschapen heeft. Want de God van de Bijbel heeft niet de wereld geschapen en alles wat erop en erom is, om daarna naar te kijken, alsof hij naar een aquarium kijkt en ziet wat er allemaal gebeurt. We lezen in Johannes dat het woord bij God was. En het woord God was. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. In het woord was leven en het leven was het licht van de mensen. Het stukje geeft aan dat het woord, wat naar Jezus verwijst, bij de schepping is geweest. God schiep door Jezus de wereld en alles wat erop en omheen was. En uiteindelijk zeiden ze, het is goed. Zeer goed. Het leven. Dat is waar wij als mensen toch zo naar verlangen. Verzonnen door God. Hoe mooi is dat? Maar ja, goed. Ik denk dat we allemaal weten wel wat er gebeurde. De zondeval kwam daar en maakte de scheiding tussen mens en God. Een innige relatie werd verbroken. Waar het verlangen van God er was elke dag met de mens te wandelen, koos de mens ervoor om tegen hem te rebelleren. En niet naar God te luisteren en te heersen over alles wat hij gemaakt had. Maar juist te luisteren naar één van zijn schepselen, waar ze juist over moesten heersen. Door naar de slang te luisteren, schenden zij het vertrouwen van God. En dat was eigenlijk niet alleen een daad van ongehoorzaamheid, het was ook een daad van verraad. Adam en Eva, die bestemd waren om op de aarde Gods bevel te beheersen, rebelleren nu tegen hun goddelijke koning en gehoorzamen één van zijn schepselen. Stel je voor, ik was heel erg verliefd op Naomi. Uiteindelijk hebben we elkaar beter leren kennen en we zijn getrouwd. En als je trouwt, maak je een belofte. Ik blijf jou voor eeuwig trouw. Door alles heen. De tikkenden. Maar stel je voor dat iemand wel komt. Hey, maar Seth. Ja, die belofte die je gemaakt hebt. Ja, weet je, kan je daar nou niet iets van afwijken? Dat is niet erg, joh. Wat als je nou gewoon een keer een uitstapje maakt? Dan zal je blik verbreden en je zal er veel wijzer van worden. En dan kan je ook weer meenemen naar je eigen relatie. Oké, klinkt mooi, toch? Nou, iedereen voelt hier aan zijn klompen wel aan dat dit niet klopt. Als ik die stap zou nemen, hoe zou Naomi zich daarbij voelen? Ik denk dat zij daar een enorme dreun van krijgt. Als dat zou gebeuren. Dat zou voelen als verraad. En zo kan je dat ook weer zien, hoe God dat voelt. God had hen beschermd doordat ze in de nabijheid van hem waren en ze zich niet bezig hoefden te houden met wat goed en kwaad was. Doordat ze besloten de buiten te stappen, werden hun ogen geopend voor deze realiteit. En vanaf dat moment ging goed en kwaad hun beïnvloeden. De begeerte naar het verkeerde was een feit geworden. En dat was niet Gods bedoeling en bestemming voor de mens. De scheiding is daar en God kan niet anders zeggen, ik kan niet meer bij jullie in de buurt zijn, omdat ik heilig ben. De God van de relatie, want die relatie wilde hij, kon het niet meer. God haat de zonde en ongerechtigheid. Maar hij heeft daarna nooit meer gezegd, of nooit gezegd, zoek het maar uit. Want juist uit de Bijbel horen we dat God een persoon van relatie is. Hij zoekt de mens. Dit lezen we onder andere in Johannes 1, vers 14. En het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Want eigenlijk kon je dat zien als Gods tegenaanval. Waar de duivel, zo sneaky door middel van de slang het paradijs in kroop. En de mens wat influisterde, hey, zou je dit niet? Plaatste God zijn eigen zoon op deze aarde. En de wonderen teken liet hij zien wie hij was, maar ook hoe hij leefde. En daarna aan het kruis gegaan, voor onze zonde te sterven. Door zijn perfecte offer heeft hij de weg weer vrijgemaakt voor de mensen om naar God toe te gaan. Hij wilde niet liever dan die relatie weer herstellen. Waarom verlangen? Sommigen zullen zich misschien al afvragen, waarom zou ik verlangen naar Jezus als we geloven dat hij God is? Hoe moet ik dat en hoe moet ik dat voelen dan? God de Vader heeft zich laten zien in de persoon Jezus. Als Jezus als God naar de aarde was gekomen, zouden we zeggen, ja, dat is nogal simpel. Hè? God kan alles. God kan alles makkelijk weerstaan. Elke verleiding, begeerte, moeite of pijn, maakt het uit, hij is God. Maar doordat Jezus mens is geworden en dezelfde gevoelens en verleidingen als ons heeft gekend, weet hij het waar hij het over heeft. Omdat we geloven in Jezus, dan weten we ook wat hij voor ons heeft overgehad. Wat het hem gekost heeft. En eigenlijk voelen we diep in ons ook wel dat we dat niet verdienen. Ik wil u vragen op te zoeken Efeze 2. En mee te lezen vers 4. Efeze 2, vers 4. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief heeft gehad, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden. Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Hier staat, wij waren dood in onze overtredingen. En Jezus heeft die weg weer vrijgemaakt. Niet door eigen werken. Dat betekent hoe goed we ons best ook doen en proberen ons om allerlei regeltjes te houden. Het helpt niet om de genade van God te krijgen. Door het geloof in Jezus wordt u door zijn genade gered. En de genade is gratis. Zo lief heeft hij ons. En volgens mij is dat de afgelopen preek ook nog een keer voorbij gekomen. Wij Nederlands houden nogal van gratis. Dus ik zou zeggen, hou dit vast. Genade is gratis. En dat is eigenlijk ook gewoon haast niet te bevatten. Daarom lijkt het soms zo onrealistisch. Want eigenlijk hebben we toch liever dat iemand ons beschuldigt. Als ik wat gedaan heb, voel ik me daar rot over. En dan heb ik liever dat iemand mij om mijn kop geeft en zegt, dat heb je fout gedaan. En dat ik dan weer kan laten zien van, ja, ik zal het toch weer proberen goed te doen. Dan voel ik mij dan misschien weer beter door. Maar zo werkt het niet. Zo werkt het dus niet bij God. Zou ik dan niet verlangen naar iemand die ondanks wat ik tegen hem ooit gedaan heb, verlangen naar iemand die met zijn armen wijd open staat en zegt, kom maar bij mij. Maar we lezen ook zo vaak dat Jezus zegt, ga heen en zondig niet meer. Als hij dat zegt, is er eerst maar een komma geweest. Want dan kan Jezus zeggen, doordat als iemand bij hem staat. Stel je nou voor dat je in de schoenen staat van de overspelige vrouw. Die staat daar zo te midden van iedereen. En eigenlijk volgens de regeltjes zou ze dus gewoon de doodstraf krijgen. Maar in plaats van de doodstraf geeft hij leven en vergeving. Hij geneest de kreupele man. En wat geeft dat hem? Dat geeft hem leven. Een bloedvloeiende vrouw raakt zijn kleed aan. En dat geeft haar leven. Hij geeft leven aan allen die in hem geloven. Maar hij weet ondertussen ook dat dat lastig is voor de mens. En toch krijgt het mee als opdracht van Jezus. Ik geef je leven en ga heen en zondig niet meer. En Danny noemde dat vorige week ook al in zijn preek. Kan je nog wel, in ieder geval, dat bleef mij bij ook van. Hè? Eigenlijk kort samengevat, wie schrijft, die blijft. Als we dingen opschrijven, herinneren we die dingen ook. Want we zijn zo dat we het weer kunnen vergeten. Afgelopen woensdag was hier de bidstond. We werden aangemoedigd om te luisteren naar Gods stem en iemand de bemoediging te geven. En ik kreeg een Bijbeltekst. Dat heeft me bemoedigd. Maar als ik dat op dat moment niet opschrijf, dan kan ik dat misschien nog wel 1 of 2 dagen herinneren. En over 1 of 2 weken denk ik van, oh ja, 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 dat was stond ook weer diep. Denk, oh ja, dat was daar zo. Maar als ik het niet opschrijf, dan ben ik het over een paar maanden gewoon weer vergeten. Terwijl dat op dat moment was het gewoon echt voor mij een woord. Want ik denk van, dat moet ik onthouden. Dat versterkt mij, dat heeft mij bemoedigd. En zo kan het dus ook zijn dat je hebt net een ontmoeting met Jezus gehad. Kom. Kom bij mij. Ga heen en zondig niet meer. Nou, op zo'n moment, weet je wel, als ik daar zo sta, denk ik echt zo, wow, weet je wel. Diep onder de indruk. Omdat Jezus dat zo tegen mij zegt. Maar hij kent de mens. Want zodra we weer verder gaan, kan het op één slag, kan dat weer helemaal verdwenen zijn. En ik vind het wel mooi, ik zat er zo over na te denken. En eigenlijk moest ik denken aan onze trip die ik samen met Naomi heb gemaakt naar Schotland. En om het een beetje beeldend te maken, naar Schotland ga je niet heen als je een zonvakantie wil. Dan neem je allerlei soorten kleding mee. Je neemt je korte broek mee, je neemt je lange broek mee, je neemt de trui en het shirt mee. Want je kan op 1 dag kan je gewoon alle seizoenen van het jaar tegenkomen. En dan maakt het land aan de andere kant ook wel weer zo fantastisch. Maar goed, stel je voor, dus je staat daar, het regent en je waait gewoon uit je laatste verschoning. Een moment later dwarrelt het sneeuwvlokjes langs je hoofd en dan zit je diep in je jas gedoken en dan breekt de zon weer door. En dan heb je het hartstikke warm, dan trek je jas weer uit en dan puff je weer. Pff. Maar zo zie je het maar. Alle seizoenen kunnen op een jaar in een dag zo voorbij komen. En op het moment dat het regent, er waait, dan denk je, oh, had ik nou maar een schuilplaats. En als de sneeuw zo neerdwarrelt, dan denk je, ik heb het koud. Ik verlang naar warmte. En als dan de zon doorschijnt, weet je, ah, ja, die zon is er ook nog. Maar die is er eigenlijk altijd al geweest. Achter dat wolkendek schijnt altijd de zon, dat weten. En zo is het ook met God. Als we door dingen heen gaan, is het besef daar altijd, God is er ook. En dat is ook gewoon belangrijk voor ons om vast te houden. Zoals je in slecht weer dus kunt verlangen naar de zon, zo kunnen wij dus in vervelende periodes of situaties ook verlangen naar God, naar Jezus. Wij als mens willen graag leven. Ja, en dat is niet voor niets. Zo gaan we weer even terug naar de schepping, waar de Vader door Jezus alles aan het scheppen was. Zoals we voorstellen, we hebben natuurlijk nog prachtige filmbeelden van hoe de ruimte eruit ziet en hoe de aarde eruit ziet vanuit de ruimte. En dan kan je zo voorstellen dat God zweefde over de wateren en alles zo schept. En uiteindelijk, de kroon op de schepping is de mens. En is het zo, op de zesde dag schiep God de mens en gaf leven aan de mens. De mens is gemaakt om te leven. En dat willen we gewoon ook heel graag. Helaas gebeurt het ook dat mensen een einde aan hun leven willen maken. En dat is vaak niet voor niets. Maar als je met hun in gesprek zou gaan, zou je uiteindelijk erachter komen dat ze waarschijnlijk helemaal geen einde aan hun leven willen maken. Maar dat het een pure wanhoopsdaad is. Want als je ze aan hun zou vragen, maar wat als er een ander perspectief zou zijn? Wat als er andere mogelijkheden in je leven zou zijn? Dan zouden ze die met beide handen willen aangrijpen. En als ze er overheen kunnen kijken dan. Want niemand denkt er in eerste instantie over na om er een einde aan te maken. Als iemand een ongeluk krijgt, dan vecht hij voor zijn leven. Als iemand dreigt te verdrinken, die zal niet denken van, laat maar gaan. Nee, die gaat ervoor om weer boven water te komen. Want het zit in de mens. We willen leven. We kunnen hieruit concluderen dat we van het leven houden. En we verlangen naar het leven. Waarom zouden we dan niet op zoek gaan naar de persoon en de persoon beter leren kennen die het leven heeft verzonnen, die het leven heeft gegeven? En hoe doe ik dat dan? Het is een keuze. Je wilt een relatie met God, dus dan ga je erop uit om hem beter te leren kennen. Zoeken naar hem. Zo groeit je relatie. En zo meer het verlangen. En het is net als een relatie met je vriendin, vriend, man, vrouw. Je kan tijden hebben dat de verliefdheid er vanaf spat. Maar er zijn ook momenten dat het is van, ik weet dat hij van me houdt. En dat dat genoeg is. Maar je moet wel jezelf ertoe dwingen om dicht bij de ander te willen zijn. Dus altijd voelen als verliefdheid? Nee. Maar je zult altijd moeten zorgen dat je voor je relatie gaat. Nou, waaruit blijkt het verlangen naar Jezus? En ik wil jullie vragen Handelingen 11 op te zoeken, vers 26. En daar zie je dat, als jullie het ondertussen opzoeken, het evangelie verkondigd is in Antiochië. En dat is eigenlijk in eerste instantie is er geen van de apostelen bij geweest. Maar er ontstaat daar een grote groep bekeerlingen. En vanuit de apostelen wordt Barnabas er naartoe gestuurd om eens even polshoogte te gaan nemen. Hé, hoe gaat het daar nou eigenlijk? En wat hij ziet, wat er gebeurd is, keert terug. Hij vertelt het in Jeruzalem. En uiteindelijk neemt hij Paulus mee terug. En als we lezen in vers 26 staat, en het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente samenkwamen. En een grote menigte onderwezen. En dat de discipelen voor het eerst christenen werden genoemd. Dit gaat zowel de pasbekeerden aan als mensen die al langer Jezus volgen. De drie dingen die in deze tekst naar voren komen, daarbij kunnen we gelijk ook de vraag bij onszelf neerleggen. Hé, zijn wij zichtbaar in de wereld? En zijn wij hongerig naar het woord? Zijn wij verbonden met Christus? Zijn we zichtbaar? Als je het hier leest, werd hier voor het eerst de term christenen gebruikt. In die tijd was het eigenlijk heel gebruikelijk om wie je navolgde een naam te geven. Zoals toen de tijd, ja, diegene die bij Herodes hoorde, heette Herodianen. Maar goed, dat kennen we vandaag de dag natuurlijk ook wel. Voor diegenen die voor Ajax zijn, noem je Ajaxiet. Maar ik noem mezelf liever Feyenoorder. Helaas. Sorry Danny. Misschien ga ik wel terug horen. Maar hier lees je dat deze groep, die christenen, zoals ze later genoemd werden, zichzelf niet geen christen noemden. Zo werden ze genoemd. Ze kwamen samen in een grote groep en ze werden een heel jaar onderwezen door de discipelen. En doordat ze samen kwamen en daardoor zo zichtbaar waren, werden ze christen genoemd. Ze waren zichtbaar voor de wereld om hen heen. En die zagen ook dat dat samenkomen hen verbond met elkaar. En ze luisterden naar het onderwijs van God. Ja, nu even terug naar het hier en nu. Daar waar ze samenkwamen in een grote groep, is dat voor ons nu een beetje lastig. Maar als je kijkt, die grote groep die zet hun zinnen erop om samen te komen. Zetten wij ons zinnen erop, ons verlangen erop om samen te komen? Hoe zit dat met ons? En natuurlijk, we moeten kijken in hoeverre de regels het toelaten en wat er mogelijk is. En wijs met alle regelgeving omgaan. Maar goed, hebben wij dat verlangen? Het verlangen om samen te komen. Want we hebben hier ook nu genoeg mogelijkheden. We kunnen hier op zondagochtend bij elkaar komen. We hebben de kringen waar je samen kan komen. We hebben straks de koffiecorner waar je kan inloggen. Om met elkaar te connecten. Hebben wij het verlangen om samen te komen? Want de kerk is naar mijn mening echt iets anders dan een voetbalclub of iets dergelijks. Als we samenkomen is het eigenlijk aan de buitenwereld laten zien dat er meer is dan alleen dit vlakke leven. En zonder hoop op de levende God en zonder het geloof in Jezus is het leven zonder inhoud en niet af. Ben ik in de wereld zichtbaar als christen? Omdat ik mij wegga naar de gemeente. Daarom geloof ik niet dat online de dienst bekijken de vervanging kan zijn voor het samenkomen van de gemeente. En natuurlijk, het is een mooi middel wat we mogen benutten. En natuurlijk zijn er mensen die niet naar de dienst kunnen komen vanwege redenen. En die hier mooi gebruik van kunnen maken. Maar goed, het zal nooit het samenkomen in de gemeente kunnen vervangen. Maar daarnaast is het voor ons ook gelijk de vraag, hoe kunnen wij de mensen die niet naar de gemeente kunnen komen, door die bepaalde redenen, hoe kunnen we die laten samenbinden, verbonden laten voelen met de mensen die wel samen kunnen komen? Hoe kunnen we ze onderdeel laten zijn van Gods grote familie? Hongerig. De discipelen werden als eerste christenen genoemd. Een discipel is iemand die zich bekeerd heeft tot God. En waar de Heere verkondigd wordt, daar kan bekering plaatsvinden. Je voegt je onder het gezag van Hem. Je wendt je af van je vroegere ik en richt je volledig op God. Je wilt onderwezen worden. Een discipel is niet iemand die alles al weet of zijn eigen weg gaat. Je hebt onderwijs nodig. De opdracht van Jezus was de wereld in trekken en discipelen te maken. Dat betekent dat de discipel zorg moet dragen voor zijn hoofd, zijn hart en in zijn doen en laten. Je leest in dit gedeelte van Handelingen 11, lees je niet dat ze aan het evangeliseren zijn of huis aan huis langs gaan. Maar hier werd gezorgd voor het hoofd en het hart, zodat ze wisten hoe ze dag aan dag met Jezus konden leven. Want dat moet je leren. Als het goed is, willen wij in ons leven, in ons doen en laten, dagelijks Jezus de ereplaats geven. En leren hoe Hem te volgen. En dat hoe wordt gevoed door het onderwijs. U bent het zout der aarde, het licht van de wereld. Hoe weet je dat? Als je niet onderwezen wordt. Ik denk dat verreweg de meesten van ons zouden zeggen, ja, ik ben christen. Maar als wij alleen christen zijn omdat we bepaalde principes of handelingen wel of niet doen, wat zou dat betekenen voor de naam van Jezus? Dat zou kunnen suggereren dat je de genade kunt verdienen, of erger nog, dat mensen die niet in Jezus geloven, door deze schil heen prikken. En zien dat het niet uit het hart is, maar een moeten. En misschien wel een eigen opgelegde worsteling is om goed te doen. Laten we niet te snel denken, het zit wel goed. Het is essentieel dat we ons bekeren en onderwijs genieten van Jezus. Want Hij die het woord is, Hij die de waarheid is. Want vandaag de dag heb je ook genoeg andere invloeden. We laten ons soms beïnvloeden door van alles wat in de media wordt geroepen. Je kan van alles denken over deze coronaperiode. En er gaan ook weer genoeg complottheorieën de ronde. Maar niet alleen over corona-epidemie gaan er allemaal complottheorieën de ronde. Maar ook of de aarde wel rond of plat is. En je kan je er helemaal in verdiepen. Ook als christen zijnde. En ik zie het maar al te vaak om me heen gebeuren. Dat mensen urenlang zitten te zoeken naar wat waarheid is op on-internet. Terwijl je ook urenlang in je Bijbeltje kan lezen. Want dat is het belangrijkste. Je connectie met Jezus. Omdat Hij de waarheid is. En niet wat allemaal andere mensen misschien wel niet denken. Wat de waarheid zou kunnen zijn. Uiteindelijk zijn we afhankelijk van wie Hij is. En wat Hij in ons leven doet. Laten we ons maar leiden door de Heilige Geest. En niet door wat anderen vinden of zeggen. Onderwijs genieten bij degene die je inspraak laat hebben in je leven. En niet alleen op een paar gebieden, maar op alle gebieden. Want je kunt wel zeggen dat je leeft en van buitenaf ook zo dat het kan lijken. Maar de Bijbel zegt ook dat je geestelijk dood kan zijn van binnen. Wat als God het nu zou gaan wegen in mijn leven? Wat zou er dan tevoorschijn komen? Wat voor masker heb je op? Wat zit er achter je overwegingen en principes? Tenzij je je bekeerd hebt tot Jezus en je het willen van Hem verwachten en van Hem wil leren. Laat zijn waarheid overheersen over je eigen waarheid. Heb je ook honger naar het woord van God? Verbonden. Als christen ben je verbonden met Christus. De discipelen werden voor het eerst in de Antiochië christenen genoemd. Van Christus. In leven en in sterven. Eigendom van Christus. Als we volgelingen van Christus zijn, zijn we leden van zijn lichaam. Dus als je christen bent, ben je deel van het lichaam. Dat betekent dat je samen met andere christenen het lichaam vormt. Je kunt dus niet denken, ik beleid Jezus Christus in mijn eentje. En dat is genoeg. Je hebt de anderen nodig. Zo heeft God het bedoeld. Even terugkoppelend, terugdenkend aan de tekst in Handelingen 11, vers 26. Ze kwamen er samen in een grote menigte. En stel je voor, ze gingen lekker naar de kerk, gezellig, naar een kopje koffie drinken en we gingen weer. Ja, de tijd was al even anders. Als we denken dat ze gezellig naar de kerk gingen, of samenkwamen in een grote groep, en gezellig lekker wat koffie dronken of wat aten met elkaar, het zal vast wel gebeurd zijn. Maar het was niet even zomaar een keuze. Het was een keuze, want als je later leest in de Handelingen 12, vers 1 en 2... zie je dat Herodes op dat moment helemaal niet zo lief is voor de christenen. Hij pakt er ook op en laat de doden. Wat nou hier, in deze situatie? Het weerhield hen dus niet om samen te komen, maar ons dan. Wat als wij bedenken van, volgende week zouden er een aantal opgepakt kunnen worden. Wat voor keuze zouden wij dan maken? Een hele lastige keuze. Maar de gemeente van Handelingen groeide ten tijde van de crisis. De Heilige Geest is daar een heel groot aandeel in. Want Hij maakt hen trouw en weerbaar. Want de Heilige Geest lag op de als salving op de volgelingen van Jezus. Want als je dat leest, waren er dan geen gemaks- of gewoontechristenen. Ze leven hier onder bedreiging van de dood. Zij bezoeken niet zomaar een kerkdienst. Ze hebben honger naar meer van God. Ze weten dat ze hier op deze wereld op doorreis zijn naar de eeuwigheid. En medechristenen zijn al opgepakt en toch komen ze samen. Jezus, Hij is het waar ze voor leven. Ze zijn zijn eigendom in het leven en sterven. Crisistijd verbindt. In ieder geval hier bij Handelingen, in de Handelingen. En dat kan alleen maar de Heilige Geest. Die kan dat bewerkstelligen. Maar daarom zien we ook dat crisistijden zullen schiften. Een kritische vraag naar onszelf en naar mijzelf. We hebben eigenlijk nog niks te maken gehad met zulke vervolging. En ook vervolging die in andere landen voorkomt. Maar schudt deze periode ons wakker? Kan mijn geloof deze crisis al doorstaan? Of zal het blijken een lege huls te zijn en niet meer dan dat? Ik wil een stuk lezen uit 2 Korinthe 13. Ten slotte, broeders, verblijd u. Laat u terechtbrengen. Laat u aansporen. Wees eensgezind. Leef in vrede en de God van de vrede, liefde en vrede zal met u zijn. Groet elkaar met de heilige kus. Nou, dat mag natuurlijk nu dan niet. Maar goed. Al de heiligen groeten u. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. In de afsluiting van de brief aan de Korintiërs wordt ze opgeroepen niet hoogmoedig te zijn. Elkaar lief te hebben en eensgezind te leven. Dan zal de God van de liefde en zijn vrede met hen zijn. Zo geloof ik ook dat dat voor ons is. Als we een keuze voor Jezus hebben gemaakt, moeten we ons bewust zijn wat God allemaal voor ons heeft overgehad. En dat Hij met zoveel liefde naar ons uitkijkt. Je hebt daar de uitgestoken hand van Jezus. Maar misschien schok ik mensen nu wel zeg, als ik zeg, maar die hand is niet vrijblijvend. De genade is echt gratis. Maar het besef bij ons moet zijn dat het niet goedkoop is geweest. En dat we de naam van Christus aan onszelf geven, wat aangeeft dat we onszelf van Christus vinden en dat we een volgeling van Hem zijn, dat we deze dan ook zo uitdragen. En dat wil je dan ook met alle liefde doen, als je echt een keuze voor Hem hebt gemaakt. Laten we ons hart hierin zoeken, onderzoeken en onszelf gewoon afvragen, hoe groot is mijn verlangen naar Jezus? Ben ik christen? Ben jij christen? En ik hoop dat het goed is overgekomen, dat het niet een moeten is. Het is niet, ik moet het bewerken. Het is als die verliefdheid, die liefde naar Jezus toe. Het verlangen, Jezus, ik wil bij u komen. Ik wil alles aan u geven. Hier ben ik. Wil ik op Jezus lijken? En dan heb ik dan wonen naar het woord. Laat de Heilige Geest je leven leiden. En als je die keuze nog niet gemaakt hebt, maak die keuze voor Jezus. Laat je leiden om zijn weg te wandelen. Die van Jezus. Alles aan Hem over te geven. Want de Heilige Geest wil jou helpen om niet je eigen zin te doen. Niet je eigen ideeën en principes zijn doorslaggevend. Maar die van Jezus. Ook al betekent dat dat ik dingen moet opgeven. Of anders moet gaan doen. Als je het boek Handelingen leest, zie je dat de christenen door vele verdrukkingen gingen. En dat komt niet omdat ze vasthielden aan hun eigen wandel, levenswandel. Maar steeds meer van Jezus in hun leven toelaten. Terug. Jezus is het woord. En Hij schept samen met de Vader de wereld. En geeft leven. Leven aan de mens. Zouden dan onze eigen levenswandel kiezen boven die van Hem? En weet je, je kent vast wel die momenten dat als je bij je vader of moeder bent, of misschien je man of vrouw, en ja, je hebt zo'n moment dat ze je aankijken en dat je de liefde voelt stromen. Dat je denkt van wauw, je hebt een blik van ik hou van je. En daar heb ik een nummer van. Nou, die wil ik zo goed als mogelijk gewoon zingen. En laat het tot jullie doordringen. Want eigenlijk zo is dat, weet je, ik zie me nou zelf voor me van, Heer Jezus, hier ben ik. Ik verlang naar u. En dan zou ik op mijn knieën willen gaan zitten. Met mijn armen wijd. Heer Jezus, kom. Want ik heb u nodig in mijn leven. En dan denk ik, wat is dat mooi. Even kijken. Capo. Wat zei je? Even kijken, hoe doe ik dat? Goed, dat het niet te hard staat. Ja, vervult uw liefde mij. In die momenten als ik dan bij Jezus ben en in het woord duik, want dat besef ik als ik samenkom met christenen en over Jezus praat, dan wordt Jezus eigenlijk steeds groter. Jezus wordt groter en mooier. En ik denk dan echt, wauw, Jezus, voor u wil ik gaan. En natuurlijk, ik heb ook die momenten dat je zegt, ik voel het allemaal niet zo. Maar als ik dan weer zoek en dan onderling contacten met christenen heb, dan wordt het weer aangewakkerd. En dan weet ik waarvoor ik leef. En van wie ik het leven heb gehad. En dat is Jezus. Heer, u bent wonderschoon. Naar u verlangt mijn hart. En Heer, doe uw wil in mij. Doe uw wil in mij. Ben ik hongerig naar het woord van God? Ben ik verbonden met het lichaam van Jezus? Hoe groot is jouw verlangen naar Jezus? Die vraag wil ik zo bij je neerleggen. En ook voor mensen die misschien luisteren of hier zitten en eigenlijk nooit een keuze in hun leven hebben gemaakt voor Jezus. En je voelt het in je hart. Je voelt, dat wil ik ook. Ik wil ook dat verlangen naar Jezus. Dan is hier die weg. De keuze. En dat is één stap. Eén stap om die keuze te maken voor Jezus. En je leven over te geven aan Jezus. Want dan kan je wel zeggen, Hij is het echt waard. Jezus is het waard om na te volgen. In elke situatie ook. Hij neemt alle angst weg. En als je die keuze wil maken, wil ik je gewoon vragen om het volgende gebed gewoon na te bidden. Of je naar thuis zit met de stream, zodat je hier op je stoel zit, wil ik je gewoon vragen om mee te bidden. Als je je leven aan Jezus wil geven. Vader God, hier ben ik. En ik wil mezelf aan u geven. Ik wil dat u mijn leven gaat leiden. En daarom ben ik hier en geef ik mijn leven aan u. En wilt u mij op dit moment ook zo vervullen met de Heilige Geest. En mij de weg leiden die ik moet gaan. Mensen op mijn pad brengen om over u te praten. Vul je, laat je openstaan voor de vulling van de Heilige Geest. En zoek er de Bijbel bij. En ga in zijn woord lezen. En Vader, zo wil ik ook zo bidden voor deze mensen. Die nu een keuze zo hebben gemaakt. En Vader, vervul hen. En laat hen zien, Heere God, waar ze connectie kunnen maken met de gemeente. Vader, ik wil u zo danken dat de mens zo aanraakt, Heer. Dat de mens beroert om u te volgen. Want dat is het mooiste wat we kunnen doen. Als je verder vragen hebt, dan heb je ook een e-mailadres hier op het scherm staan. En als je vragen hebt, connectie wil, nou, stuur dan een mail naar het pastoraat@connect078.com. Of zoek een kerk waar je vlakbij bent. En ga daarheen om deel te worden van het lichaam van Jezus Christus. En daar verder te groeien. En verder het leven met Hem te gaan.